ga nog even terug naar, ik zou zeggen 6 januari. Dat is het feest van de koningen, 3 koningen zoals het genoemd wordt. Klopt niet helemaal, maar ik ga eigenlijk nog iets verder terug. Tot oudejaarsdienst, of eigenlijk onze eindejaarsdienst. Daar mocht ik ook 5 minuten iets duidelijk maken. Maar dat was al een aanzet tot een boodschap die wat langer duurde. En die heb ik ook nu weer ter hand genomen. Dat ik dacht, er zit zoveel in waar we mee begonnen zijn. Of waar ik toen mee begonnen ben. Het licht schijnt overal. Als je dat vasthoudt, dan hoor je dat wel door de hele boodschap heen. Die niet zo heel erg lang is hoor, maar... Ik begin bij dat vers van Matthäus. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Magiërs. Ik heb dat toen ook al gezegd. In het Grieks betekent magoi niet zomaar magiërs. Het betekent zeer zeker ook wijzen en sterrenkundigen. Mensen die het heelal en de samenstelling van de sterrenstelsels bestuderen. En met die kennis is niks mis. Er is geen toverij van of waarzeggerij. Het gaat om kennis. Zien wat er is en dat ook vastleggen. Gelukkig is het ook vastgelegd. Toen al. Veel mensen denken, en zijn ook zo opgevoed, dat het gaat om 3 wijzen. En dat is langzaam uitgebouwd zelfs tot 3 koningen. Hoe kwam dat? Ze dachten, weet je, 3 is zo'n mooi goddelijk getal en ze brachten ook 3 geschenken. Wierook, mirre en goud. Het typische is, ik had afgelopen zondag nog een gesprek met iemand uit de kerk en die zei, het waren echt 3 wijzen hoor, 3 koningen, het waren er echt 3, lees maar, het staat in de schrift. En we zijn gaan bladeren, staat helemaal niet 3. De schrift zegt, er kwamen magiërs, er kwamen wijzen, punt. Waar ze koningen vandaan halen, weet ik niet, want dat komt in het Griekse woord niet voor. Maar wel wijze en kundigen, sterrenkundigen. Ik denk dat de schrift ook niet bedoelt dat het om een exact aantal mensen gaat. Of een bepaald groepje mensen. De schrift zegt gewoon, er kwamen wijzen, magiërs. Punt. Pas 500 jaar na Christus bedachten geleerden dat het echt dus 3 wijzen moesten zijn. Want God bestond uit een 3 eenheid en er waren ook 3 geschenken. En dat was een mooi goddelijk getal, dus moesten het er wel 3 zijn. Zo kunnen mensen steeds verder gaan denken. 800 jaar na Christus werd het eigenlijk nog een beetje vreemder, want toen lazen de mensen in de schrift, in het Nieuwe Testament, dat het fundament van de kerk gebouwd is op 12 apostelen en profeten. Dus moesten het wel 12 wijzen geweest zijn. Weet ik niet. En nog even later waren er nog meer schriftgeleerden, als je ze zo mag noemen. Mensen die studeerden en die dachten van, in Openbaring wordt gesproken over het Nieuw Jeruzalem. En dat heeft 12 poorten en 12 grondstenen. Dus moeten het 12 wijzen geweest zijn. Er kwamen steeds meer, laat ik zeggen, hersenspinsels, waardoor de magiërs inderdaad zo'n vreemde klank hebben gekregen van een soort waarzeggers of tovenaars. Maar dat waren meer de mensen uit de eeuwen later dan dat zij het waren. En zo is gewoon het gewone gegeven. Er kwamen magiërs uitgegroeid tot een menselijk verzinsel van 3 of 12. Wie weet hoeveel er straks nog meer. Als we nog even lang doorgaan, dan worden het er misschien wel 144.000... Het wordt een romantisch sausje. Men wil geestelijker zijn dan wat de schrift zegt. Soms hebben wij daar misschien ook wel een tikje van. Hè? Mensen willen altijd beter weten dan God het weet, beter weten dan wat er staat. Of we lezen tussen, zogenaamd tussen de regels door dat er meer staat. Het bijzondere van de schrift is dat de Bijbel niks romantiseert. Die zegt wat zonde is, wat dood is, maar ook wat licht en leven is. Niks geromantiseerd. Maar als ik denk over die wijzen die dan zo'n lange reis moesten maken, ze hebben er zeker 2 jaar over gedaan. Die hadden het niet makkelijk. Daar was geen romantiek aan. Meestal worden ze afgebeeld met kamelen, omdat kamelen in het oosten, zeker in die tijd, wel het meest gangbare vervoermiddel was. Zelf kon je lopen, vaak liepen de mensen ook naast hun kamelen, maar de kamelen droegen hun last. En als je 2 jaar op weg gaat, als je niet weet hoe lang je moet gaan, ook dat wisten ze niet. Wij weten achteraf dat het minstens 2 jaar moet zijn geweest. Als je weet dat ze door een onherbergzaam landgebied getrokken zijn, onderweg hitte, kou, ruw bergachtig terrein, diepe dalen, zo nu en dan misschien ook wel wat zon en regen en de rest sneeuw, en dan eten wat de pot schaft. Ja, het was niet altijd koek en ei en ik denk ook niet dat het altijd zo romantisch was. Wij gaan op vakantie en vinden het heerlijk als we een kameel mogen bestijgen. Dat kost ook nog wel wat moeite. En dan hebben we weer iets te vertellen van geweldig. Maar als het je dagelijkse kost is, is het wat minder. En dan staat er die wijzen. We weten nu dat het geen tovenaars zijn, maar dat het wijzen zijn. En niet hoeveel. Is dan ook niet zo belangrijk. Wat wel kwam, is dat ze uit het oosten kwamen. Er kwamen magiërs uit het oosten. Dat oosten, daar was God begonnen geschiedenis met de mensen schrijven. Daar plantte hij de hof van Eden, zette er de mens in. Waar die hof precies gelegen heeft, weet niemand. Er zijn wel mensen geweest die dat bedacht hebben of nagegaan zijn. In ieder geval weten we waar de Eufraat en de Tigris ongeveer gelegen hebben, want die beddingen zijn wat verschoven. De Gihon en de Gavila of de andere rivieren, dat weten we niet precies. De Pison, Gavila wordt daaronder geschreven. Het kan ook helemaal in het noorden daarboven hebben gelegen. Wij weten dat niet meer. We weten alleen dat de Eufraat en de Tigris zoals nu uitkwamen in de golf van Perzië, zoals het wel genoemd wordt. Maar die is ook niet meer in de vorm zoals we het vandaag de dag hebben. De loop van die rivieren en van de landschappen zijn door de tijd heen veranderd. Die twee andere rivieren zijn dus niet meer te vinden en vandaar dat men is gaan denken, en dat zie je dus ook in verschillende vertalingen, waar ze moeten zijn. En door dat nadenken en bedenken waar ze misschien zijn, zie je ook daar dat er wat verschillen ontstaan en dat mensen wat hebben toegevoegd wat er niet staat. Ze dachten die rivier die gaat helemaal naar het zuidwesten en omvat dan Egypte. Er wordt ook gesproken over het land van Kush. Nou ja, dat kan daar ook ergens liggen. Maar ze hebben het over Nubië. Dat is het noorden van Kenia en het zuiden van Soedan. Dus dat ligt nog in Afrika. Dus die Hof van Eden, en dat wordt steeds, in onze bedenkingen wordt het steeds groter. Maar na de zondeval, nadat de mens uit de hof werd gezet en het daar duister werd, werd het nog duisterder, nog donkerder en er volgde een zondvloed overheen. Daardoor is de aardbodem drastisch veranderd. Wij weten dat niet meer precies hoe het heeft gelegen. Maar we weten wel dat bergen geslonken zijn en dat wijde gronden omhoog geklommen zijn als het ware. En dat er heel veel in de wereld verschoven is door kracht van water. Maar we weten ook dat de landen die toen in het oosten lagen, dat die hier en daar een iets andere naam hebben gekregen, maar ze liggen er nog steeds. Syrië, Irak, Iran. En die zijn juist bekend in deze tijd door de enorme woestijnvlakte, door ruw gebied, waar het niet altijd prettig is, of waar het misschien nooit prettig is. Maar we weten ook dat juist in die gebieden het volk van de Chaldeeën woonde. En door de hele schrift heen, vanaf Genesis kun je zeggen, door de schrift heen kom je dat volk steeds tegen, omdat dat het volk was dat zich ernstig verzette tegen de Israëlieten en tegen God. En God had gezegd, als je zo doorgaat, dan draai ik je land, je grond om en wordt het een rauw, ruig gebied. En dat gebied, dat hele gebied van, je zegt van Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, zeg maar, je kan zo ver haast niet denken, dat heeft enorme vlakte en kale, en niet alleen maar vlakte, maar ook kale bergen waar niks is. Ik ben in Iran geweest en ik heb ze gezien hoe troosteloos het gebied is. Dat je gewoon de weg neemt, maar er zijn geen wegen, je gaat door de rivierbedding waar geen water is. Dat is ook de meest veilige weg, want er liggen ook geen bommen en granaten meer. Maar die Chaldeeën zijn dus al een heel oud volk. Ze waren er al, ze worden al genoemd in de tijd van Terach, de vader van Abraham. En eigenlijk moeten we zeggen, van die hele hof vinden we niets meer, want na de zondvloed is de hof ook verdwenen, ten onder gegaan. Misschien maar goed, anders hadden we daar een soort Mekka van gemaakt. Kijken wat er nog is en misschien wel luisteren of we misschien God wel horen voorbij gaan. En toch vind ik het bijzonder dat ik in de schrift lees dat ondanks alle duisternis die mensen hebben veroorzaakt, dat God het niet vergeten is. Dat God het land, het hele gebied niet vergeten is. En dat hij de mens niet heeft laten zwijgen. Ondanks die na de zondvloed nog eens 4000 jaar dikke duisternis, heeft God mensen gevonden om zijn boodschap en zijn dromen door te vertellen. Altijd weer. En altijd weer heeft zijn boodschap van licht geklonken. Daarvoor riep hij wijzen op en profeten. En mensen hebben dat niet echt gezegd van ik ben wijs, dus ik ga nu even op Gods woord zitten wachten. God sprak gewoon door mensen heen. En God laat zich dan ook niet weerhouden. En dat zien we eigenlijk ook bij de wijzen uit het oosten. Zij hadden zijn ster zien opgaan. Het woord ster in het Grieks betekent ook licht of lichtbron. In Openbaring wordt zelfs die verbinding gemaakt tussen sterren, de sterren van de gemeenten, dat zijn de engelen. En uiteindelijk lezen we in de schrift dat God het enige licht zal zijn. En wat je dan op moet merken is niet het romantische van de schrift, maar wel de duidelijkheid dat de schrift zegt, die wijzen zeiden, wij zagen niet een ster, dat zien wij 's nachts ook wel, zij zagen zijn ster. En dat vind ik eigenlijk heel bijzonder, dat je zegt van, wat zagen zij dan? Niet zomaar een ster, maar zij zagen het licht opgaan. Door de tijd heen hebben zij ook de schriften kunnen kennen die in die tijd al werden opgeschreven. De geschiedenissen van God met mensen en mensen met God is doorverteld. En zij moeten daarvan hebben gehoord. Wat is doorverteld na de zondvloed in dat gebied? Zegt de schrift bijvoorbeeld in Numeri. Ooit wel eens gehoord, misschien van Bileam. Maar Bileam werd door een koning gevraagd om het volk van de Israëlieten te vervloeken. En Bileam komt uit datzelfde gebied, uit het oosten. Hij woonde in Petor aan de Eufraat en hij profeteert. Hij zegt alleen, ik kan alleen zeggen wat God mij zegt. En tot drie keer toe vervloekt hij het volk niet, maar hij zegent het. En dan profeteert hij, een ster komt op uit Jacob. Nou, je begrijpt, als je hier zit en hij zou zeggen, een ster komt op uit Inge, dat daar niet ineens een flits uit Inge komt. Het heeft een betekenis, het heeft een achtergrond en een doel. Een ster komt op uit Jacob, daar bedoelt hij niet mee zomaar een hemellichaam, maar hij heeft het over een lichtende heerser die de scepter zal zwaaien. Dan krijg je toch een hele andere indruk van iemand, van een wijze. Ik weet niet of wij kunnen zeggen dat Bileam een profeet was, maar hij profeteerde wel wat God zei. En dan nog wat eeuwen later heb je Jesaja en die profeteert over het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. En hoe geweldig zijn wij mensen om dan te bedenken, dat gaat over Israël. Hè? Gaat alleen maar, dat is niet waar. Gods beloften zijn bedoeld voor de hele mensheid. En daar heeft hij Israël wel als een voorbeeld gesteld. Als het allerkleinste wat niks betekende, dat heeft hij aangepakt, kun je zeggen, om een voorbeeld te zijn voor de mensheid. Maar heel veel profetieën in de schrift gaan over de mensheid, over de volken, zelfs ver buiten Israël. En daar in het oosten, waar het volk echt in duisternis leefde, in donkerheid, in ruwe landen, daar waar God met zijn mensheid was begonnen, daar heeft hij toch het licht aangestoken. Zijn licht. Die wijzen zagen zijn ster. En zo verbonden die wijzen met hun kennis van de schrift, dat verschijnende licht ook met de woorden die zij kenden. En ik las ook nog op internet een hele verhandeling, en ik kende dat al uit heel veel jaren geleden, toen ik ooit in de zending was, dat is al wel 40 jaar geleden, dat er ook mensen waren die hadden het over al die samenklontering van sterren en sterrenstelsel. En dan noemen ze ook, er is een botsing geweest tussen Jupiter en Saturnus en dat gaf dat felle licht, waar die wijzen aan dachten van, oh, en dat is dan zijn licht. Maar een botsing tussen sterren, die er ook vandaag de dag nog is, dat weten wij uit onze sterrenkundigen, is geen langdurige gebeurtenis. Het is een momentopname waar sterren botsen uit hun baan, uit hun hele stelsel worden gegooid en doven. En u gelooft toch, net zo min als ik, dat een dovende ster 2 jaar lang je weg verlicht? Nee, er moet toch een heel ander licht geweest zijn. Dus de wijzen, de ster die die wijzen zagen, dat was het licht van Gods droom. En die droom van God, die bleef bij hen en die werd gedragen door, misschien wel door engelen, door hemelse sterren. Maar ze begeleiden hen wel naar Jeruzalem. En ik denk dat het voor ons ook belangrijk is, als je kennis hebt van iets, dat je dat ook naast de schrift legt, om te kijken wat heeft God te zeggen. Is het wel kennis, of is het een romantisch gevoel, verlangen van onszelf om het maar mooier te maken, waardoor je eigenlijk God verduistert. Die wijzen zijn daar wel hun hele leven mee bezig geweest, met hun kennis en wat ze wisten en wat ze hoorden vanuit de schrift. En ze hebben ook hun leven lang schatten verzameld. Niemand van ons weet hoe oud ze waren, hoeveel het er waren, maar ze hebben wel schatten verzameld. Steeds weer hebben ze hun bezit, wat ze kregen of wat ze verwierven, omgezet in een schat van waarde. En toen ze dan zijn ster zagen, een licht dat leven zou geven, en die ster aan de hemel verscheen, aarzelden ze niet om op weg te gaan. En ze namen hun schatten mee. U weet welke de schatten zijn, maar misschien weet je niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Geschenken, wierook, mirre en goud. Wierook is een hars dat wordt gewonnen uit de Boswellia-boom. Ik heb het allemaal bekeken van wat is dat voor iets. Die moet 4 jaar groeien voordat je er een snee in kunt maken en de hars er heel langzaam uitdruppelt. En die zodra de hars aan de buitenlucht komt, en wat langer aan de buitenlucht komt, dan wordt het goudbruine harskorrels. En het is de meest pure en zuivere wierook die er bestaat. Dat zijn niet de luchtjes die je overal en nergens kunt kopen. Die wierook, dat gestolde hars, zeg maar, een heel klein beetje werd bedoeld om je gezondheid, om je leven op orde te maken en op de rails te houden. Of het echt zo werkt, weet ik niet. Maar daarvoor was het vroeger wel bedoeld, dat had je bij je. Maar het was zo kostbaar als goud. Zo kostbaar als je leven is, zo kostbaar was die wierook. Of zo kostbaar als de wierook is, zo kostbaar was je lichaam. En dat verzamelden die wijzen. En dat heb je niet zomaar in een dag. Degene die een beetje van natuur weet, weet als je hars moet winnen uit een boom, hoe lang dat duurt voordat het een product is geworden. En dat doe je niet één keer, dat doe je jaren achtereen, steeds weer ergens anders een sneetje. Mirre en wierook. We lezen dat ook in de schrift, dat God aan de Israëlieten vraagt om hun geschenken te brengen, zodat hij de tabernakel kan laten inrichten. En daaronder was ook wierook. Wierook werd gebruikt op het altaar, zodat er een heerlijke lucht op zou stijgen naar God. En je kan het eigenlijk zeggen, wat de wijzen verzamelden, dat wierook, dat was hun bezit, hun leven, dat wilden ze in dienst van God stellen. En als die lucht, die wierook dan opgaat naar God, is hij er blij mee. Dan voelt hij zich geëerd. Wierook heeft te maken met jezelf aanbieden in de vorm van, voor de wijze was dat wierook. Dat is een bezit wat je moet verwerven door de jaren heen. En daar merk je meteen, het was niet, oh ja, ze waren even aan het kijken, er kwam een ster, we gaan op reis. Met niks dan. Nee, en dan is er mirre. Dat betekent eerbied en ontzag. En mirre is een heel fijn harssoort ook, wat uit meerdere planten, grotere struiken, wordt gewonnen. Het is het eindresultaat ervan, als het bewerkt wordt, dan is het een hele warme, kruidige, zoete, rokerige geur. Ik hou niet van dat soort geuren. Maar het bleek wel, het werd gebruikt om koningen, priesters en profeten te zalven. Het was kostbaar. Je gebruikte mirre niet zomaar voor Jan en alle man. Het moesten mensen zijn die dus heel duidelijk een bestemming hadden gekregen of aangewezen gekregen. En die werden met mirre gezalfd. Eerbied. Je toont daarmee je eerbied. En dan was er nog goud. Het is een heel zacht metaal, wij denken aan onze ringen en zo. Dat is wat harder, maar daar zit een legering in van andere metalen om het hard te maken. Anders zou je het niet kunnen dragen. Het is roestvrij. En soms wordt het ook wel de koning van de metalen genoemd. En zo'n 4000 jaar geleden werden dus tussen die rivieren, Eufraat, Tigris, Pison en Gihon, werd ook goud gewonnen. En daar werd het zeer gewaardeerd. Het was ook het duurste metaal wat je je kon wensen. Nou, wij weten, degene die dat heeft, hè, zo'n ring of oorbellen of een ketting, wat echt van goud is, dan zeg je 14 karaat. Dat is het meest goedkope goud, maar dan wil je toch wel 18 karaat. En als het nog meer karaat heeft, dan wordt het zacht. Dus dan kun je het in allerlei vormen mengen. Maar we weten, het is kostbaar. Het kost geld. Ik kijk elke keer nog weer naar zo'n gouden kettingtje. Ik heb er twee gehad die stuk zijn gegaan. Maar als ik bedenk wat dat kost en dat ik daarmee een evangelist in het Oosten een jaar lang kan ondersteunen, dan hoef ik dat kettingtje al niet. Het kost gewoon. En dat waren de dingen die de wijzen meebrachten. Daar heb je tijd voor nodig. Dus het was niet zomaar iets. En die wijzen die brachten, die schatten dan ook om te laten zien van, ik kom met mijn leven, wij komen met ons leven, met onze gebeden, met onze bezittingen, om dat kind Jezus te eren als koning. Bezittingen kunnen soms heel erg tegenhouden om de Heer te volgen. En ik wil niks over ieders bezittingen zeggen, maar ik weet wel van mijn eigen, uit mijn eigen kring, vooral van vrienden die het goed hebben, die een eigen huis hebben en het goed ingericht hebben en dan bedenken, ik ben nu zo dat ik het niet meer alleen aan kan. Eigenlijk moet ik mijn huis uit. En dan zo denken van, mijn bezittingen, die kan ik dan niet meenemen naar een kleiner huis of naar een... Zo kun je vastzitten aan je bezittingen. Maar deze wijs namen het op, ruilden het in, hoe dan ook, en brachten het op weg naar de koning. 2 jaar lang, minstens, zijn ze onderweg geweest en werden geleid door zijn ster, zijn licht. En zo kom ik graag nog wel even terug op dat licht van God. Als je zo lang onderweg bent in je leven, je kennis wat je hebt, naast de schrift leggen om te zien wat bedoelt God. Wat bedoelt God met ons leven? Ook dat hebben die wijzen moeten bedenken. Wat bedoelt God nu met ons leven? Gods licht was er al vanaf de schepping. Toen alles nog duister, donker, woest en leeg was, schiep God het licht. En toen ik daar weer terugkwam bij die tekst, dacht ik, wat een geweldige troost aan het begin van de schrift. Toen het nog duister en donker en woest en leeg was, was daar licht van God. En dan denk ik, als het donker wordt in mijn leven, misschien bij het ouder worden, misschien bij droefheid, bij verlies wat je leidt of als je dingen niet meer kunt. Als het dan nog woest wordt, misschien wat leger, dan is God erbij. Dat leer ik uit het begin van de schepping. Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was nog woest en doods. En de duisternis lag over de vloed, maar Gods geest zweefde over de aarde. Gods geest. Als het duister is in je leven of wordt, of er zijn misschien momenten, dan is het een troost om te weten, en Gods geest is er toch. Hoe? Het kan nooit duisterder zijn, donkerder zijn in je leven dan toen in het begin van de schepping. En Gods geest was daar al. En hij zal er ook bij ons zijn. En dan zegt hij nog, er moet licht komen. En er was licht. En misschien zegt hij dat in ons leven. Op bepaalde momenten, er moet licht komen. En als je je daarvoor openstelt, dan is er lichter. Zon, maan, sterren. De kroon van Gods schepping, de mens, had het licht nodig en hij wist dat. Hoe duister het ook in je leven is, God heeft zijn licht uit de wereld nooit weggenomen. Nooit. Ook vandaag niet. Ook niet als het donker is in je leven. En dan zegt hij nog iets. Dan zegt hij onder andere, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen, om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten seizoenen aangeven, en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de 2 grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, dat noemen wij dus de zon. Het kleine om over de nacht te heersen, de maan. En ook de sterren. God heeft nooit iets van zijn licht teruggenomen. Het licht wat hij geschapen heeft, dat zien wij elke dag, elke nacht. En zelfs als het regent en als het bewolkt is, is er licht aan de hemel. We lopen niet in het stikdonker. God is daar altijd met zijn licht. Maar er komt een dag dat die lichten aan de hemel zullen doven. En op die dag hebben we ze dan ook niet meer nodig. Omdat de schrift zegt, dan zal God zelf ons licht zijn. Gods droom van de Hof van Eden, waar die samen met een mens zou kunnen leven. Gods droom is nooit verbleekt. De hof is weggevaagd. De mensen zijn weggevaagd. Maar Gods droom is springlevend gebleven. Vanaf het begin. En het was ook zijn droom dat er dus een nieuw paradijs zou komen. Dat nooit meer ten onder ging. En ten onder zal gaan. Een hof waar hij volkomen het licht is. Van alles en iedereen. In het laatste boek wat wij kennen, wat wij hebben, staat, de troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Zijn naam staat op hun voorhoofd. Hij noemt je niet alleen bij je eigen naam, maar je krijgt ook zijn naam op je voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen heersen tot in eeuwigheid. Het licht schijnt overal. Vanaf het begin, toen nog alles woest en ledig was, was Gods geest daar om het licht aan te steken. Als dat zo in ons, onze dagen is, zeker nu alle lichtjes weer weg zijn, ons leven weer gewoon een beetje op de rails moet, hè? Alle feestdagen zijn voorbij, we moeten weer werken, voorlopig nog maanden voordat het weer een feest is, het kan je inderdaad een beetje te neerdrukken. En als wat ouderen, hè, niet iedereen is hier, valt daaronder, maar de 65-plussers in ieder geval, die hebben daar wat last van onze ouderdomsongemakken. Het kan je soms teneerdrukken als je dingen niet meer kunt, niet goed meer kunt. Maar als je dan bedenkt dat God het licht heeft aangestoken in de wereld en dat heeft volgehouden tot en met vandaag de dag en dat hij dat licht in jouw leven wil zijn tot en met het einde. Dan gaat de zon en de maan en de sterren gaan uit. Maar zijn licht is aan. Sterk als de zon, zongen we. Nee, sterker dan de zon. Want de zon zal die weghalen en hij zal dat licht niet verbleken. Maar dat licht blijft. En ik hoop dat we dat vasthouden. Wijzen hebben hun kennis naast de schrift gelegd. Wat doen wij met onze kennis? En welke kant gaan we op? Hoe laten we ons wijzen door Gods geest, door zijn licht, op onze weg? Misschien als het donker wordt in het leven van een ander. Dan kan het zijn dat God jou als een lichtende ster gebruikt. Niet als zo'n hemellichaampje. Maar dat zijn licht door je heen mag gaan tot eer van zijn naam.